Wij lezen Psalm 17. Een gebed van David. Heere, hoor de gerechtigheid. Merk op mijn geschrei. Neem ter oren mijn gebed met onbedriegelijke lippen gesproken. Laat mijn recht van voor uw aangezicht uitgaan. Laat uw ogen de billijkheden aanschouwen. Gij hebt mijn hart geproefd, desnachts bezocht. Gij hebt mij getoetst, gij vindt niets. Hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet. Aangaande de handelingen des mensen, ik heb mij naar het woord uw lippen gewacht voor de paden des inbrekers. Houdende mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen? Ik roep u aan, omdat gij mij verhoort, o God. Neig uw oor tot mij, hoor mijn rede, maak uw weldadigheden wonderbaar. Gij die verlost degene die op u betrouwen, van degene die tegen uw rechterhand opstaan. Bewaar mij als het zwart is oogappels, verberg mij onder de schaduw uw vleugelen, voor het aangezicht der goddelozen die mij verwoesten, mijner doodsvijanden die mij omringen. Met hun vet besluiten zij zich, met hun mond spreken zij hoovaardiglijk. In onze gang hebben zij ons nu omsingeld. Ze zetten hun ogen op ons ter aarde nederbukkende. Hij is gelijk als een leeuw die begeert te roven en als een jonge leeuw zittende in verborgen plaatsen. Sta op, Heere, kom zijn aangezicht voor, vel hem neder. Bevrijd mijn ziel met uw zwaard van de goddelozen. Met uw hand van de lieden, o Heere, van de lieden die van de wereld zijn, welker deel in het leven is, welker buik gij vervult met uw verborgen schat. De kinderen worden verzadigd, en zij laten hun overschot hun kindekens achter. Maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld, als ik zal opwaken. Met Gods hulp willen wij vanmiddag stilstaan bij Psalm 17, vers 15. Psalm 17, vers 15. Maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld, als ik zal opwaken. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, David zal ontwaken. In de tweede plaats, David zal aanschouwen. In de derde plaats, David zal verzadigd worden. David zal ontwaken. Alle mensen die gestorven zijn, zullen wakker worden op de grote dag van Christus. David, u en ik. David zal aanschouwen. Alle mensen zullen God zien. Alleen David zal God in gerechtigheid aanschouwen. David zal verzadigd worden. Niet alle mensen worden verzadigd. De hel is een beeld van eeuwige onrust, nooit genoeg. En daartegenover David, eeuwig vrede, eeuwig gelukkig. In God. De psalm laat zien dat David in moeilijke omstandigheden verkeert. Hij wordt belaagd door de vijanden. Wij kunnen daaruit leren dat Gods kinderen vijanden hebben. En die vijanden proberen het Gods kinderen altijd weer moeilijk te maken. God laat dat toe om zijn wijze redenen. De Heer Jezus had veel vijanden en die hem volgen hebben veel vijanden. David gaat ermee naar de Heere. Hij gaat ermee in gebed. Hij stort zijn hart uit voor de levende God. Hij vertelt de Heere alles wat hem is overkomen en wat de mensen hem aandoen. En hij is eerlijk met onbedriegelijke lippen, staat er. Wij kunnen daaruit leren dat Gods kinderen een plekje hebben waar ze hun hart kunnen uitstorten. Ze hebben iemand aan wie ze alles kunnen vertellen. Ze kunnen hulp inroepen van iemand die voor hen zorgt. Ze hebben een God in de hemel die over hen waakt. En nu zou het best kunnen zijn dat de Heere die vijanden toelaat om het Gods kinderen moeilijk te maken. Omdat de Heere zo graag wil dat zijn kinderen elke keer hem nodig hebben. En elke keer hun knieën weer buigen. En elke keer de Heere om hulp vragen, erkennen dat ze het in eigen kracht niet kunnen. David wordt omringd door vijanden. En hij lijkt ermee op de Heer Jezus. Hij heeft een plekje waar hij zijn hart kan uitstorten. En een werelds en een godsdienstig mens moet het met allerlei gekonkel en gekronkel zelf oplossen. En dan heeft David nog iets. David heeft een zeldzame troost. Hij zegt, als ik straks wakker word, zal ik eeuwig God aanschouwen. Ik heb een heerlijke toekomst. En als Gods kinderen, als de vijanden van Gods kinderen straks wakker worden, dan worden ze eeuwig opgejaagd en opgeschrikt. Word je dan niet jaloers op David? Ja, als je zo eerst een psalm leest, is dat niet aantrekkelijk, hè? Om als een stuk wild opgejaagd te worden en van alle kanten belaagd te worden, dat is niet eenvoudig. Als de vijanden op je afkomen, word je dan niet jaloers als je toch ziet dat Gods kinderen in hun nood een plekje hebben en dat er niet te vergeefs is om op God te hopen? En word je dan niet jaloers als David toch over alles heen ziet en denkt, ja, die vijanden kunnen mij alleen maar het lichaam doden en dan ga ik slapen en als ik straks wakker word, als de Heere Jezus terugkomt, oh, dan zal ik hem eeuwig in gerechtigheid aanschouwen. En dan zal ik eeuwig verzadigd zijn. Hoe zalig is het volk? Is het toch waar? Als je het maar goed ziet. Als je het maar goed ziet. David zal ontwaken. Hij is zeker van zijn zaak. Maar ik zal uw aangezicht in de gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld. Als ik zal ontwaken. Dat woordje als, dat moet je hier niet lezen als een soort twijfel. Van als dat gebeurt dan. Maar dat is een tijdsuitdrukking. Op het moment dat ik wakker word, en ik zal zeker wakker worden, Dan begint er een heerlijkheid die niet onder woorden is te brengen. David is er zeker van. Omdat zijn meester is opgestaan uit de doden. Christus. Hij is de eersteling van degene die wakker is geworden. En de oogst zal volgen. Dus allen die de Heere Jezus kennen, die mogen vanmiddag zeggen, ik zal wakker worden. Ik zal ontwaken. Ik zal opwaken, vertaalde de Statenvertaling. Maar ik heb al gezegd aan het begin, Johannes 5 laat ons zien dat alle mensen wakker worden die gestorven zijn. Johannes 5 laat ons zien dat er ook een vreselijke opstanding is. Dat zal ook gebeuren. Het kan niemand hinderen. Hoe zal dat dan zijn? Voor David is het een enorme troost als hij daarover nadenkt. Als die wetenschap in zijn hart ligt. Ik zal wakker worden. De vijanden omringen hem. Hij houdt dus blijkbaar rekening ermee dat hij gedood kan worden. Hij weet dat hij toch een keer zal sterven. Maar ik zal wakker worden. De dood heeft niet het laatste woord. Het is alsof hij in de verte Paulus al dat lied hoort aanheffen. O dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Die Emmausgangers waren zo te neergeslagen. De hoop was zo de bodem ingeslagen. Met de dood van Christus. En zo kan het soms zijn. Dat je alle troost kwijtraakt. Omdat je ziet dat de dood het laatste woord heeft. Maar dat is niet waar, zegt David. Ik zal wakker worden. Ontwaken. Dat woordje ont geeft in het Nederlands een beëindiging van werking aan. Of een verwijdering. Een beëindiging van werking. Ontslapen. Dus dan stop je met slapen. Of een verwijdering. Dan wordt David uit het graf gehaald. En heel ver bij dat graf vandaan. Mag hij in de dichtste nabijheid van de Heere zijn. Wat zal David een geluk in zijn ziel gevoeld hebben? Wat zal hij verheugd zijn geweest? Toen hij zo stellig door het geloof mocht zeggen, ik zal ontslapen. Als Gods kinderen sterven en zij worden begraven, dan slapen zij. En ze zullen wakker worden. Er komt een dag dat de Heere Jezus bij hun graf staat en hen wakker maakt. En dat zal gebeuren. En dan zal de Heere Jezus hen meenemen in de eeuwige heerlijkheid. Ver bij dat graf en ver bij de dood vandaan. Dat is de vrucht van Pasen. Dood heeft niet het laatste woord. De dood is verschrikkelijk. Is een vijand. Maar wel een overwonnen vijand. Ik zal ontwaken. Het woordje maar staat er oorspronkelijk niet. Daarom is het ook waarschijnlijk schuin gedrukt in uw Bijbeltje. Maar het verband geeft wel een tegenstelling aan, net als in Psalm 4, die we straks ook gaan zingen. In Psalm 4 zie je ook mensen die enorm verblijd zijn met hun oogst. Ze hebben zoveel van de Heere gekregen. Koren en most, en ze leven ervan. Wel lustig, En ze zijn in hun overvloed verblijd. Mag dat niet? Dat staat er niet. Maar als dat alles is, dan heb je alleen maar iets voor de tijd. Maar dan zingt David in Psalm 4 dat hij meer vreugde in het hart heeft dan die mensen. Nou, en die tegenstelling die kom je hier ook tegen. Maar ik, aangaande mij, wat mij betreft, kijk maar in vers 14. In vers 14 gaat het ook over overvloed. En ze hebben zoveel dat ze hun kinderen nog heel wat nalaten. En die kinderen die houden ook over. Zo goed is God, dat zelfs de goddelozen geen gebrek hoeven te lijden. Of zou het een oordeel zijn, hè? Dat God tegen de goddelozen zegt, jullie worden vet gemaakt voor de dag der slachting. Zodat God straks aan het einde van de reis tegen die goddelozen zegt, bedenk dat gij uw goed gehad hebt. Is het voorbij? En dan de tegenstelling, maar wat mij betreft, ik zal wakker worden. Zie je het verschil? In vers 14 zijn die mensen bezig om hun goed te vermenigvuldigen. En ze geven het aan hun kinderen, kleinkinderen, delen erin. En je proeft in deze twee verzen alsof die mensen uit vers 14 niet met hun ziel bezig zijn. Ze denken er niet aan als wij sterven en dan. Je proeft in vers 14 dat die mensen zijn net als de redeloze dieren. Ik zou bijna zeggen, waren ze nog maar zo. Want een vogel zingt 's morgens nog eerst zijn lied tot eer van zijn schepper en gaat vervolgens op zoek naar het eten dat door de Heer al is klaargelegd voor hem. Maar in ieder geval de redeloze dieren kunnen niet nadenken. En van de dieren geldt inderdaad, dood is dood. En het lijkt wel in vers 14 alsof die mensen zo leven. Ze denken niet aan hun ziel. Ze denken niet aan wat er hierna komt. En ze denken niet dat ze met al die dingen waar ze mee bezig zijn en aan het vergaderen zijn, dat ze het ook weer na moeten laten aan de volgende generaties. Overschot, hoor je het? Waar wij zo zuinig op zijn, wordt het overschot genoemd. Maar ik zal ontwaken. Zie je dat David met heel andere dingen bezig is dan de mensen uit vers 14? De mensen uit vers 14 vergaderen zich de schatten op de aarde, die ze ook weer los moeten laten. Die ze weer moeten doorgeven aan de volgende generaties. En David is bezig met dat wakker worden. En dan kijkt hij als het ware over de eeuwen heen. Als ik nu straks ga slapen, denkt hij bij zichzelf, dan komt er een dag. De Heer Jezus ineens bij mij staat. Zegt David, word wakker. En dan houd ik op met slapen. Dan hoef ik nooit meer te slapen. En dan word ik ver verwijderd van de dood en van het graf, om eeuwig ten volle te leven. Ja, dan komt de vraag natuurlijk tot onze. Waar zijn wij nu mee bezig? Denken wij veel na over dat wakker worden straks? Want als je lekker hebt geslapen, je hebt goed geslapen, dan vliegt de nacht voorbij. Dus ja, toen Abel begraven werd, was het voor hem natuurlijk niet lang wachten, 6000 jaar. Hè? En als nu een kind van God begraven wordt, ja, dan zit er eigenlijk geen tijdsverschil tussen. Al Gods kinderen, als zij sterven, dan gaan ze slapen. En die nacht, die vliegt voorbij. Ineens, Jezus, wakker worden. Als je daarover na mag denken, dan krijg je toch de dingen van de wereld een andere, een mindere waarde. Ben je vervuld met een blijdschap die je in al het vergankelijke nooit hebt kunnen vinden. En heb je vrede. Al die vijanden die David belagen. Zeg maar, ik zal wakker worden. Ik zal ontwaken. En David doelt hier op de lichamelijke opstanding der doden. Er zijn ook mensen die denken dat je in een soort zielenslaap terechtkomt. En als je hier dus de laatste adem uitblaast, dat er tot op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus geen bewustwording zou zijn. Serieus. Niet zo lang geleden belde me een man op uit Nederland. Die wel eens wilde weten waar dat staat. Als je sterft. En dat je ziel dan volop bewust is van de heerlijkheid. Of van de rampzaligheid. Wel, wat zegt de Heere Jezus tegen die ene moordenaar? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En waarom zuchten die zielen van de martelaren dan in Openbaring 6 onder aan het altaar en roepen zij om de wederkomst van Christus? Waarom lezen wij dan in de Openbaring dat de heiligen daar God de lof en de eer toe brengen met hun zielen, terwijl hun lichamen in het stof van de aarde zijn neergelegd? Als wij de laatste adem uitblazen, dan is het lichaam gestorven. En dat lichaam keert terug tot het stof van de aarde. Maar de ziel is op de plaats van de eeuwige bestemming. Dus David bedoelt hier niet dat hij wakker wordt wat zijn ziel betreft, maar hij bedoelt zelfs verder dat hij wakker wordt op de jongste dag wat zijn lichaam betreft. Het gaat hier over de lichamelijke opstanding. Het is bijbels dat de dood vergeleken wordt met een slaap. Lazarus, onze vriend, slaapt en ik ga heen om hem op te wekken, om hem wakker te maken. Davids lichaam zou in oneer gezaaid worden, maar in heerlijkheid worden opgewekt. Dan is Gods werk voltooid. Eén keer, hè. David ziet die vijanden om zich heen. Misschien moet hij wel sterven. En dan weet hij, als hij in het graf gelegd wordt, dat het voor hem als het ware een rustplaats is. Daar gaat hij slapen. Hij zal terugkeren tot het stof van de aarde. Dat is oneer. Maar hij zegt, ik zal wakker worden. Hij zal in heerlijkheid worden opgewekt. De dood is echt anders voor een kind van God. Het graf is echt anders voor een kind van God. De dood en het graf hebben voor Gods kinderen te maken met heiliging. Met voltooiing. De bekering, de wedergeboorte, nieuw hart, hoe je het ook noemen wilt, is het begin. En als straks het lichaam opgewekt wordt in heerlijkheid, dan is het voltooid. Onze tweede gedachte. David zal aanschouwen. Moet je voorstellen, hè, als je de Heere Jezus niet kent. En je sterft. En ineens staat hij naast je graf. Hij zegt, wakker worden. De rechter van hemel en aarde ziet. Daarom zegt David er wat bij. Maar, zegt hij, ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Dus hij zegt, op het moment dat ik zal wakker worden, zal ik uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Dus David gaat nu vertellen hoe hij wakker wordt. Hoe hij wakker wordt. Nou, daar kun je jaloers op worden, als je zo wakker mag worden. Ik heb u wel eens vaker verteld dat de kinderen van God zijn gaan slapen. En terwijl ze in slaap vielen, om het zomaar te zeggen, zagen ze de Heere Jezus aankomen. Of terwijl ze de Heere Jezus zagen aankomen, vielen ze in slaap. Ze zijn met Jezus gestorven. Wat zal dat zijn als straks je met Jezus wakker mag worden? Dat Hij aan je grafbed staat. En dat je Hem mag zien met deze ogen. Met verheerlijkte ogen. Wat een heerlijke toekomst voor de kinderen van God. Nog een keer. David heeft als het ware het lied gehoord. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar uw overwinning? De hoop van de zalige opstanding der doden. Ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Aanschouwen. Heel nauwkeurig. Bekijken. Je ogen kunnen er niet afgetrokken van worden. Aanschouwen. Er studie van maken, als het ware. Aanschouwen. Krijgt er niet genoeg van. Aanschouwen. Uw beeld. Uw beeld. Wat betekent dat eigenlijk? Het aangezicht van God aanschouwen. Dat is een uitdrukking. God heeft geen gezicht. Ja, vorige week hebben we gehoord dat Christus het gezicht van God is. Zullen we straks ook zien, Christus is ook het beeld van God, het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid staat er. Dus wat mij betreft mag je ook lezen, als ik wakker word, dan zal ik de Heere Jezus zien. Al met de ogen van de ziel, zijn al eeuwen Abel. Nou, straks ook met de lichamelijke ogen. Maar uw aangezicht is ook een uitdrukking die iets wil duidelijk maken. Dat betekent heel dicht bij de Heer. Gods nabijheid. Het wil eigenlijk zeggen, David kan de Heer onder ogen komen. Oh. Als je nou iets gedaan hebt wat niet mag, wil je die ander ook liever niet tegenkomen, niet ontmoeten. En als het dan toch een keer gebeurt, want de zaak moet opgebiecht worden, dan sla je ogen natuurlijk naar beneden, of je moet heel brutaal zijn. Dan zal dat niet zo zijn, maar nu kunnen mensen heel brutaal zijn. Ik heb niks gedaan. Maar die tollenaar die durfde God niet onder ogen te komen. Hij sloeg zijn ogen naar beneden. Dat is ootmoed. In paradijs hoefde David zijn ogen niet naar beneden te slaan. Niemand van Gods kinderen. Niemand van ons. In het paradijs. Maar naar het paradijs kan ik God nu onder ogen komen. Heel dichtbij hem. Nee, Mozes, niemand kan God zien en leven. Mozes had het gevraagd of hij de Heere mocht zien. En toen heeft Mozes iets van de achterste delen van de Heere gezien. En tegelijkertijd heeft de Heer hem ook bedekt en beschut. Anders zou Mozes vergaan zijn. Zo heerlijk is de Heere. Dus onze zonden hebben wel een enorme scheiding teweeg gebracht. En dan zegt David, als ik wakker word, dan zal ik Gods aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Hij zal opstaan en hij zal God onder ogen komen. Kijk, wij zien nu als in een spiegel, in een duistere reden. Wij zien nu iets van de heerlijkheid van Christus en de heerlijkheid van de Here in het woord. En dat geeft zo'n ongekende vreugde als het woord open gaat. En je ziet hier iets van wat Christus verworven heeft. Je ziet iets van de persoon van hem. Dat is de blijdschap van het geloof. Als hij uitgeschilderd wordt in de prediking, dan springt het hart van vreugde op als ik hem mag zien, als er inzicht mag zijn. Wel, dat is nu dat grote geluk dat David te wachten staat. Hij zal straks de Here van dichtbij mogen zien. Oh, er zijn mensen die zo blij zijn, hè, als ze de koning en de koningin in het echt hebben mogen zien, van dichtbij. En misschien wel een hand hebben gekregen, of zelfs met hen gesproken hebben. Wel, zegt David, als ik wakker word, dan zal ik zo dichtbij hem zijn. Dan zal ik hem zien, zo helder, zo duidelijk, als ik hem nog nooit tevoren gezien heb. Aangezicht tot aangezicht, met hem spreken als het ware. Het genot van de aanwezigheid en het gevoel van de vriendelijkheid van de Heer, dat is de zaligheid. Als ik wakker word, zal ik hem, uw aangezicht, in gerechtigheid aanschouwen. En het gaat hier over het lichaam van David, hè? Zijn ziel heeft hem al eeuwen mogen zien. En nu het lichaam erbij. Weet je wat het verdrietigste is als je ogen lonken naar de dingen van de wereld? Als je je lichaam als een ballast ervaart in het dienen van de Here. Het lichaam wil niet mee. Het is het lichaam der zonde. De overdenkingen die uit ons boze hart opklimmen, worden door middel van het lichaam concreet gemaakt. Toch? Zag Eva niet dat de verboden vrucht begeerlijk was? En zij nam met haar hand. Dus wat wij bedenken in ons boze hart, het wordt concreet gemaakt met ons lichaam. Lasteren met de tong. Het zien naar de verkeerde begeerte. Het pakken met de handen. Je voeten brengen je op de plaatsen der ijdelheid. Ik zal uw aangezicht zien in gerechtigheid. Wat betekent dat? In gerechtigheid. Wat wil David daar nu eigenlijk mee zeggen? Want het genieten van God is alleen maar weggelegd voor degene die gerechtvaardigd is door het geloof. Stel nou eens voor, hè, jongens. Een appel heb gepakt zonder te vragen. En je weet dat dat niet mag. En mama of papa komen binnen. De hand natuurlijk op de rug. En misschien heb je al een stuk in je mond, dus je stopt met kauwen. In gerechtigheid, dat wil zeggen met een goed geweten. En heb je geen goed geweten? Je lichaamstaal verraad je. En je zegt, David, straks word ik wakker. En dan krijg ik een lichaam. En dat hoeft mij nooit meer te verraden. Want ik zal hem aanschouwen. In een goed geweten. Ja. Een goed geweten, heb je dat? Weet God en ik wat er gebeurd is op een dag, telkens weer opnieuw. Daarom kan David met zoveel vrijmoedigheid zijn hart uitstorten voor de Heer. Hoe zit dat nu vanmiddag met mijn geweten? Klaagt mij dat aan? Of heb ik een goed geweten voor de Heer? Ook wat mijn lichaam betreft, mijn tong, mijn handen, oog. Dat geweten dat speelt een hele belangrijke rol in het geestelijke leven. Als ik het zo mag zeggen. Want in dat geweten word ik gerechtvaardigd door het geloof, of niet? In dat geweten dan krijg ik eigenlijk dingen te zien die ik nog nooit eerder heb gezien als ik geloof ontvang. Want door het geloof zie ik vanmiddag dat de kerkzaal als het ware een rechtszaal is en dat ik aangeklaagd word door de wet. En ik zie God als een strenge rechter die mij alleen maar kan veroordelen om mijn zonden. Daar ben ik bij in mijn geweten. Maar als ik de belofte van het evangelie die gepreekt wordt, want er is een advocaat in die rechtszaal, die zegt, o rechter, ik zal betalen voor deze aangeklaagde. En als nu de rechter mij vrijspreekt op grond van wat die advocaat zegt, en ik mag door het geloof die belofte omhelzen, dan ben ik vrij. McShane die zong het zo. Ik boog en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Kijk, daarom zegt David, ik zal u in gerechtigheid aanschouwen. Want u hebt mij vrijgesproken van schuld en van straf. U hebt mij vrijgesproken van rechtsvervolging. Het doofformulier zegt zo mooi, opdat zij straks zonde verschrikken, voor de rechter van hemel en aarde kunnen verschijnen. Kan ik dat? Niet alleen wat mijn ziel betreft, maar ook wat mijn lichaam betreft. Als ik vanmiddag over de dood denk en ik kijk in mijn graf, heb ik dan vrede in mijn geweten? Als David over zijn graf nadenkt en zegt ik ga straks slapen, dan hoef ik me geen zorgen te maken. Want als ik wakker word, dan ben ik bij hem in gerechtigheid. Zo is het toch, heren? Zeg je dat eens wel tegen de heren? Zo is het toch, heren? Dat heb u toch gedaan? U bent toch begonnen in mijn leven? U sprak me toch vrij onder de prediking? Ik heb uw stem toch gehoord? U gaf mij toch genade? Ik heb vanuit uw hand de vergeving ontvangen. Elke keer, als je het weer mag horen, ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, gerechtvaardigd, om Christus wil. En ondanks de lasteringen, die de vijanden uitbraakten. Want die doen niets liever dan alleen maar de verkeerde dingen van Gods kinderen vertellen. Laat maar. Want wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? David is er zeker van. En nu doe ik vanmiddag een beroep op uw en op mijn geweten. Is het nu in orde tussen God en je ziel? Zoveel zonden die ik gedaan, uitgedacht heb. En gedaan heb met allerlei ledematen van mijn lichaam. Kan ik hem in gerechtigheid aanschouwen?
Ja.
Als mijn God mij vrijsprak. En dan keert het lichaam, deze gemene handen en deze ogen die naar de zonde hebben gekeken, keren terug naar het stof van de aarde. En het laatste wat mijn God doet, dat is mij een lichaam geven aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig. Dan kan ik hem onder ogen komen. Met reine handen, reine ogen, alles rein. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En op grond daarvan heeft David een blik over dood en graf heen. En dan ben je zo dicht bij de hemel, dan denk je nog één stapje en ik ben er. Straks zal ik hem zien. Niet meer onmiddellijk, maar dadelijk. Niet meer indirect, maar direct. Nu nog door het woord. Straks. Zoals hij is. Onze laatste gedachte. David zal verzadigd worden. Want dat zegt hij ook. Ik zal verzadigd worden met uw beeld. Dus David is nog steeds aan het vertellen hoe hij wakker wordt. Als, dat duidt dus een tijdsmoment aan, hè. En dat komt als de Heer Jezus terugkomt. Dan zal ik verzadigd worden met uw beeld. Dat is de tweede heerlijkheid van Davids wakker worden. De vijanden zijn vervuld met de dingen van de wereld. En wees nou eens eerlijk, verzadigen de dingen van de wereld, wees nou eens eerlijk. Toch altijd weer wat nieuws hebben, toch? En mensen heeft eigenlijk nooit genoeg hier op deze wereld. Hij is eigenlijk nooit tevreden. De goddelozen hebben geen vrede, zegt mijn God. Ze zijn als de golven, als de baren van de zee die voortgedreven worden. En zo maken we maar plannen van vakantie tot vakantie en van feest tot feest en van kleding tot kleding. Want als we die dingen niet hadden, ja, dan heb je toch eigenlijk niks. Maar juist als dat het enige is, dan heb je niks. David zegt, ik zal verzadigd worden. Jawel hoor, David heeft ze dat gezien bij hun oogst. Ze waren dik tevreden. Ze lachten. Ze hadden een oogstfeest georganiseerd. En de boer zei, oh wat heb ik veel. Toch? Lucas 12. En ik ga grotere schuren bouwen waar ik al mijn voorraden in kan opslaan. En dan zal ik de laatste jaren van mijn leven rentenieren, totdat ik stokoud geworden ben. Hij maakte zijn plannen en hij droomde over zijn plannen. En toen stond hij ineens voor Gods rechterstoel. God eiste in die nacht zijn ziel af. Een kind van God hongert en dorst in dit leven naar de gerechtigheid. En gerechtigheid betekent daar in Matthäus 5 de heiliging. Een verlangen om volmaakt voor God te leven. Een verlangen om niet te hoeven zondigen. Een verlangen om hem te mogen kennen zoals hij is. Een verlangen om dat geestelijke leven te leven. Dat is er. Ze hongeren ernaar. Dat is dus een uitdrukking van jagen. Ja, dan zie je dat een kind van God dus eigenlijk hier ook een bepaalde onvrede heeft. Hij heeft ergens vrede in zijn ziel, daar ligt een fundament en toch huilt hij over zijn zonden. Toch heeft hij verdriet over zijn onvolkomenheden. Toch smart het hem dat hij elke keer weer in de zonden valt. Toch heeft hij berouw erover dat hij vaak zo lauw is. En dat hij nog weer zo makkelijk met de dingen van de wereld mee kan. O, hij verlangt zo in oprechtheid om de Here te dienen. En nu ziet David er naar uit. Hij is moe. Straks ga ik slapen. En als ik wakker word, dan word ik nooit meer moe. Nooit meer. Dan ben ik verzadigd. Verzadigd, dat betekent genoeg. Er hoeft niet meer wat bij. Tevreden. Hoef je alleen maar te genieten. Straks, als ik eeuwig bij hem ben,
Dan hoef ik niet meer te jagen naar het wit. Dan heb ik niet meer te maken met een onvolkomen heilige. Dan is er geen klacht meer over mijn zondige bestaan. Straks ben ik verzadigd met uw beeld. Wat is dat Gods beeld? Willen wat God wil, hè? Waarom ben je nog altijd zo onrustig? Omdat je niet wil wat God wil. En wat zijn nu de momenten van vrede in je leven als er onderwerping is? Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg God, stil. En straks zal ik nooit meer tegen de Heere ingaan. Altijd goed. Altijd eens met de Heer. Verzadig. Thuis. Is af. Volkomen. Ik heb net gezegd, hè, dat de Hebreeënbrief zegt dat Christus het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid is. Zodat we ook hier mogen lezen. Ik zal verzadigd worden met Christus. Heerlijke toekomst. Volk van God. We straks gaan slapen. Dan mogen we het weten. De eerste die we zullen zien als we wakker worden. Is de Heere Jezus. Niet alleen met de ogen van je ziel. Maar ook met je lichamelijke oog. Hem die ons eerst heeft lief gehad. We zullen hem eeuwig zien. Nooit meer een verlangen zijn naar iets anders. Zal nooit meer een zin zijn naar de zonde. We zullen onze ogen niet meer van hem af kunnen houden. Die ogen zijn dan ook in staat om eeuwig hem te zien. Wij gaan allen naar die dag dat we zullen sterven. Allemaal zullen we wakker worden. We zullen allemaal de Heere Jezus zien. Er is een deel dat hem ziet. En dat weg wil kruipen. Die gaan voor het eerst bidden uit de nood van hun ziel tot de bergen. De berg valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Ze kunnen God niet onder ogen komen. Als dat dan zo is, dan nodig ik vanmiddag nog tot het kruis. Want je mag nu bij de Heere Jezus komen. In je zonde. Doe het maar, kom maar. En kinderen van God, kun je nou echt zeggen dat je een honger en een dorst hebt naar dat nieuwe leven? Misschien niet elke dag, toch zeg, ik zou zo graag, zonder zonde, voor hem willen leven. Verblijd u dan, in uw toekomst. Amen.